Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. De lofzang van Zacharias, vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de lofzang van Zacharias. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt. En daarna lezen we samen uit Gods heilig woord de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome en daaruit het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 130, vers 2 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van den toren. Want indien wij vijanden zijnden, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit dit gedeelte wat we gelezen hebben, Romeinen 5 en daarvan het 9e vers. Romeinen 5 vers 9, daar lezen we Gods woord als volgt. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Zullen wij samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En daarin doen wij ook voorbeden voor de rouwdragende familie Kraaienveld, die afgelopen week aan het geopende graf heeft gestaan. We bidden voor Jonathan Boer, die nog in het Dordwijk ziekenhuis verblijft, al is de situatie stabiel. Voor broeder D. Blom, wiens lichamelijke omstandigheden ook verder achteruit gaan. En ook voor Hester Verbaas. En in de dankzegging willen we dankzegging doen voor de familie Verwij Visser, die met hun kinderen mochten gedenken dat de Heer hen 25 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Groot en eeuwig God in de hemel, wij zoeken aan de morgen van deze zondag uw heilig en vriendelijk aangezicht in de wee en de weg van het gebed. Allereerst om u te danken, Heere, dat wij, zoals we hier zijn of thuis meeluisteren, het leven mochten ontvangen en behouden. Dat u ons ook in de afgelopen week nog wilde sparen en dragen en verdragen. Dat we dagelijks mochten ontvangen wat we nodig hadden voor ons levensonderhoud. En Heere, dan zijn we nu samen, ook via de moderne middelen, rondom uw woord. En mogen wij samen uw heilig aangezicht aanroepen in onze gebeden en dankzeggingen. En dan laten die gevraagde voorbeden en dankzeggingen al zien, Heere, dat dat zo verschillend kan liggen in ons leven. Er zijn er die rondom een geopend graf hebben gestaan, wier hart vervuld is met rouw en met verdriet, met gemis. Er zijn er ook die dankzegging mogen doen vanwege een huwelijksjubileum. Er zijn oude mensen, jonge mensen die in het ziekenhuis liggen, die verpleegd worden of verzorgd worden. Er zijn ook heel veel gemeenteleden waarvoor we geen bijzondere voorbeden of dankzegging hoeven te doen. Die leven in de afgelopen week wellicht geen bijzondere omstandigheden hebben gekend. En zo, Heren, luisteren we met vele mensen mee en hebben wij ook veel soorten gebeden en dankzeggingen te doen. Maar in één ding stemmen wij toch allemaal overeen. En één gebed, dat past ons ook allemaal. Of we nu oud zijn of jong. Of we nu ziek zijn of gezond. Of het nu een tijd van voorspoed is of een tijd van tegenspoed. Eén gebed, dat dienen we allemaal te kennen. En dat is wat ook u, Heere Jezus, uw discipelen geleerd hebt te bidden. Vergeef ons onze schulden. Want die waren er bij ons allen. Van de oudste tot de jongste, van de kleinste tot de grootste. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Zo zegt Paulus in die machtige Romeinenbrief. We missen uw aanwezigheid in ons leven. Wij hebben u op het hoogst misdaan en we zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens, wij hebben u vergramd, de God des levens die zoveel wonderen heeft verricht. Heren, wilt u ons dat leren? Nu we hier samengekomen zijn in de kerk en we gaan luisteren naar het evangelie van vrije genade. Leer ons onszelf te zien zoals dat u ons ziet. Leer ons dat er van de preekstoel een rechte lijn loopt naar uw rechterstoel. En dat het woord wat bediend wordt eeuwigheidswaarde heeft. Dat hier de beslissingen vallen over de vraag waar wij straks de eeuwigheid gaan doorbrengen. De eeuwige heerlijkheid. Waar wij nu geen woorden of beelden genoeg bij kunnen aanhalen om uit te stallen wat dat is. Of in de eeuwige rampzaligheid waar datzelfde voor geldt. Waar de wening is en de knersing der tanden. Heere, geef toch dat we onder die klem en in die spanning hier samen mogen zijn en mogen meeluisteren. En dat we dat ook zo betrokken mogen doen dat we beseffen dat het over ons gaat. Niet over diegene die naast ons zit, maar heel persoonlijk. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En heren, dan gaat het over zulke grote dingen. De rechtvaardiging. De vergeving der zonden. Vrijgesproken van schuld en straf. Maar hoe groot het ook mag lijken en ook mag zijn, het is onmisbaar voor een ieder van ons. Als we sterven, dan moeten we rechtvaardig zijn. En dan moeten we gerechtvaardigd zijn. Dan kan er niet één zonde zijn overgebleven. En Heere, nu mag het verkondigd worden, zoals we het ook gelezen hebben, dat het bloed van Jezus Christus het middel is waardoor de zondaar rechtvaardig kan worden. Schenk uw Heilige Geest, Heer, opdat we daar zicht op mogen krijgen. Opdat we in de juiste gestalte mogen zijn. Als we voor uw heilige rechterstoel worden gedaagd. Dat we ons toch niet verontschuldigen. Dat we de zonde niet vergoelijken. Dat we ons niet verschuilen achter wat andere mensen deden. Of dat we allerlei andere dingen aandragen om de omstandigheden maar wat te verzachten. Maar dat wij met David in het stof mogen bukken. Dat we het mogen meezeggen met die oude psalmen. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap, dubbelwaardig. Om u zo gelijk te mogen leren geven en te buigen onder u en onder uw recht. Opdat het in die weg, de weg van het wonder, zo mag worden. Dat door de Heilige Geest de woorden van de schriften mogen worden toegepast. Dat het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, ons reinigt van alle zonden. Zegen zo ons samen zijn, Heren, door uw komst. Want die alleen is het die ons heil kan volmaken. Wij als mensen kunnen woorden tegen elkaar zeggen. En die woorden die kunnen waar zijn. Ze kunnen gegrond op de schriften zijn. Maar als het daarbij blijft, dan zijn we toch nog steeds dezelfde. En dan leven we door. Maar u kunt door uw geest doordringen tot in het diepst van ons hart. En daar smeken we u om, voor jong en voor oud, voor klein en voor groot. Wil uw genade verheerlijken in ons hart en leven. Laat uw naam mogen worden geheiligd en uw koninkrijk mogen komen. En doe dat voor het eerst, Heer, als wij nog onbekeerd zijn, als we nog onbekeerlijk ook voortleven. Als we nog zo apathisch in het leven staan, alsof dat het altijd zo zal blijven en alsof er nooit geen eeuwigheid komt. Heere, zet ons stil door een woord van uw macht en kracht. En ook als we gewaar geworden zijn dat de wereld voorbij gaat en al haar begeerlijkheden, dat er een andere levensgang is gekomen, maar we bewust of onbewust misschien nog zo steunen op al die veranderingen. Heere, wilt u het alles afsnijden en geven dat we niets anders over zullen houden dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Alle gronden om voor u te bestaan zullen wegvallen. Maar uw gerechtigheid en uw bloed alleen. Die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan wanneer hemel en aarde zullen vergaan. Laten uw kinderen daar ook in geoefend mogen worden. Kan ook in hun leven weer zo opdrogen. Kan alles zo onder het stof liggen. Heere, wilt u het oude eens nieuw maken. En geven dat ze mogen worden ingeleid. Dieper worden ingeleid. In de krochten van het eigen hart en bestaan. Zoals u tegen Ezechiël zei. Graaf maar dieper, mensenkind. En gij zult nog meer gruwelen aantreffen. Dat er zo echt worden wat Paulus heeft beschreven. Ik ben vleeselijk. En verkocht onder de zonde. En dat er ook maar één naam onder de hemel mag overblijven. Waardoor wij zalig moeten worden. Oefen ons daarin, Heren, door uw heilige geest en genade. En zegent u zo de kerkdienst, hier en thuis. En wanneer wij hem ook zullen naluisteren. En Heren, we bidden u ook voor elkaar. In de voorbeden mogen we elkaar gedenken en opdragen. De rouwdragende familie Kraaienveld, ze moesten deze week die onmogelijke taak doen. Om het lichaam van een geliefde man en vader en opa naar het graf te moeten dragen. En dan kent u volmaakt het verdriet. En de pijn en het gemis dat zich nu aandient. En het leven dat zonder hem nu verder moet. Heren, wij bidden u voor een ieder die achterblijft. Zijn vrouw, de kinderen, de kleinkinderen. Ontfermt u zich, Heren, over de familie. En wilt u troosten zoals u dat alleen kunt. Zelfs wij als familieleden kunnen nooit die lege plaats vervullen. Maar uw genade is als balsem op de wonden. Waardoor we toch verder kunnen. Waardoor het oog op u geslagen mag zijn. Zeker ook als het zo mag zijn, Heren, dat ze wel treuren. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Dat mag tegenwicht bieden. Tegen die last die nu in hun leven gelegd is. En Heren, wilt u dan zijn zoals dat u belooft te zijn. Die man der weduwen en die vader der wezen. En geef zo dat het gedachtenis aan hun man en vader ook tot zegen mag zijn. En wilt u dat ook in de gemeente geven waar onze broeder zoveel jaren zo'n grote plaats in heeft gehad als ouderling. En geef zodat de roepstem geheiligd mag worden aan de harten van heel de gemeente. Heer, wij bidden u voor Jonathan Boer. Ook dit jonge leven. Al staat het nog aan het begin. Het is al zo bedreigd. En het was zo erg dat hij naar het ziekenhuis moest. Al mag het op dit moment dan wel stabiel zijn. Maar Heer, het is toch zeker waar wat we ook met het oude doopformulier toch elke keer weer moeten lezen. Wij met onze kinderen, in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren en aan allerhande ellendigheid onderworpen. Het blijkt ook hier weer. Maar wij roepen u aan, Heren, en we smeken u om uw genade voor dit kleine kind dat nog geen besef heeft van wat hem allemaal overkomt. Heren, wil hem toch gedenken. En geef ook zijn ouders gebed. En geef ons allen gebed voor dit jonge leven en voor alle kinderen. Want dat zijn ook zielen voor de eeuwigheid. Ze zelf nog niet kunnen bidden. Heren, laten wij dan hen mogen opdragen en naar u, de Heer Jezus Christus, brengen. Die toch gezegd heeft, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet. Heren, wij bidden u ook voor broeder Blom. Wiens lichamelijke omstandigheden nu ook verder achteruit gaan. Heren, gedenk ook hem. Als hij in bijzondere moeilijke omstandigheden van het leven is gekomen. Zowel geestelijk als lichamelijk. Ontfermt u zich over hem, Heren. Wil hem vasthouden. En geef hem uw genade. Wij staan voor soms gesloten deuren. En kunnen mensen niet meer bereiken. Maar voor u is er niemand onbereikbaar. En als uw woord dan gelezen mag worden, Heren, ook aan zijn bed. Heren, dat het ook toegepast mag worden. En dat u het door uw geest wilt indragen in het hart, daar waar het moet zijn. En vertroost zijn ziel in haar geween en zeg hem, ik ben uw heil alleen. We bidden u, Heren, voor Hester, die ook nog jong is en die op zoveel manieren lijdt. Al zoveel jaren lang vaak ook zo'n onbegrepen weg moet gaan. En als ze dan opgenomen is, Heren, wilt u ook haar beveiligen en beschermen. uw vleugelen over haar uitbreiden. Wilt u haar rust geven in haar geest. Geef stabiliteit in haar leven. Geef dat medicijnen en behandelingen mogen worden gezegend. En geef bovenal, Heere, dat zij in deze donkere tijden en deze donkere tunnel toch dat lichtpunt mag zien. Dat licht dat door u ontstoken wordt. En dat tot kennis van de zaligheid is gegeven. Dat licht der wereld dat is opgegaan. Ook over psychisch zieken. Die soms zo'n uitzichtloos bestaan lijken te hebben. Maar Heere, wilt u ze dragen? Een neergebogen geest, wie kan die oprichten? Zo vraagt de spreukendichter wel. Dat is ook voor een mens erg moeilijk. Maar u zegt het. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Laat het ook in haar leven zo mogen zijn. Dankzij mogen we doen, Heere, voor de familie Verwijvisser, die met hun kinderen mochten gedenken dat ze 25 jaren getrouwd waren. U hebt hen dit gegeven. En u hebt hen veel geschonken, ook in de afgelopen jaren. In hun persoonlijke, in hun gezinsleven. En tegelijkertijd, Heere, zijn er toch ook droeve omstandigheden geweest. Een kindje dat levenloos geboren werd. En dat toch ook in zo'n jubileum meegeteld blijft worden. En dan kan er naast grote blijdschap en dankbaarheid toch ook droefheid zijn. En kan er de schaduw zijn die er overheen hangt. Heere, dat ze dan met deze dingen, in droeve en in blijde tijden, u de Heere zouden mogen aanlopen. Uw genadetroon ook mogen aanlopen om daar barmhartigheid te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te hebben kwame tijd. Want er zijn zoveel dingen al weggevallen in die jaren. Zoveel lege plaatsen ook. En wij tellen ook onze jaren omdat er toch een keer een einde aankomt. Maar geef, Heere, dan bij het terugzien dat er ook een vooruitzien mag zijn in het gedenken van uw daden en daar hoop uit mogen putten op grond van wie gij wilt zijn voor zondige mensen. Zegent u zo dit jubileum aan hun hart en wilt u ze nog jaren geven van gezondheid en voorspoed en vrede, bovenal die eeuwige zegen des Heeren die gij kunt geven. Heere, zo bidden we u voor het geheel van de gemeente en alle omstandigheden. Gedenk ons in de onwerkelijke levensomstandigheden waarin wij zijn. Laat uw woord zijn kracht mogen doen, te midden van rouw en van ziekte, te midden van ouderdom, te midden van voorspoed en zegen. Wilt u de boze binden, wilt u hem schelden, zodat hij ons niet kan verstoren of hinderen bij het luisteren naar uw woord. En hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 143, het tweede en elfde vers. 143 vers 2, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En het elfde, laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. 2 en 11 van Psalm 143. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat is het 12e van Psalm 73, wat we straks na de prediking zingen. Liefde gemeente, we kennen allemaal wel het trieste verhaal van de Titanic. Dat grote stoomschip dat op de eerste reis in de nacht van 14 op 15 april 1912 zonk. Na een botsing met een ijsberg. En omdat men meende dat dat schip niet kon zinken, had men veel te weinig reddingsboten aan boord. De directeur van de scheepvaartmaatschappij, Bruce Ismay, moet gezegd hebben: God zelf kan dit schip niet laten zinken. En door deze hoogmoed hebben 1500 mensen het leven verloren en werden er 700 gered. En in de weken na die ramp hingen in de thuishaven van de Titanic, Liverpool, bij het kantoor van de scheepvaartmaatschappijen twee lijsten op. Met allemaal namen. En op de ene lijst stond boven geschreven: saved. En op de andere stond: lost. Gered. Verloren. En gemeente, is het in de eeuwigheid niet net zo? Dat het van 2-in-1 is. Gered of verloren. Behouden of niet behouden. Tegen die achtergrond, gemeente, krijgt ook dit vijfde hoofdstuk uit de Romeinenbrief zo'n klem en zo'n spanning. Het gaat om de vraag: waar gaat u en waar ga jij, waar ga ik straks die grote eeuwigheid doorbrengen? Behouden of niet behouden? Gered of verloren? We gaan luisteren naar wat apostel Paulus, zomaar een aantal aspecten natuurlijk, in het vijfde hoofdstuk van die Romeinenbrief daarover zegt. En dan wil ik boven de preek schrijven: roemen in God, vanuit vers 11. Wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus. Twee gedachten. Dat roemen, dat vindt nu al plaats. Paulus heeft het in de tegenwoordige tijd over de verzoening met God en de vrede met God. Wij hebben dat nu. We zijn nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Dus nu is er al dat roemen in God door Christus. Maar dat ook straks. Wij zullen, zo zegt hij in vers 10, veel meer zullen wij verzoend zijn, de behouden worden door zijn leven. Gaat het over de toekomst? Het behoud, het eeuwig behoud, straks. Behouden worden door zijn leven. Dus het roemen in God door onze Heer Jezus Christus, nu en straks. Een van de kernwoorden, gemeente, van de apostel Paulus in de Romeinenbrief is het woordje rechtvaardig. Rechtvaardiging, gerechtvaardigd. Dat kom je heel vaak tegen. Het gaat in de Romeinenbrief over het recht. En dan denken we aan een rechtszaak. Dan denken we aan een rechter en een rechterstoel. Dan gaat het over een verdachte, dan gaat het over een aangeklaagde. Dan gaat het over misdaden, dan gaat het over zonden. Dat is waar de apostel Paulus in de Romeinenbrief heel sterk de vinger telkens weer bijlegt. En hij werpt de vraag op, al is het met andere woorden, die McShane later heeft gesteld: mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Want Want de wet zegt, de ziel die zondigt zal sterven. Vervloekt is een iegelijk mens die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En gemeente, als ik deze zo bekende dingen zo even aanstip ter bij wijze van inleiding, dan mogen we elkaar toch wel de vraag stellen, en dringt dat nou wel voldoende door? Dringt het nou echt door? Dat er ook van deze preekstoel een rechte lijn loopt naar de rechterstoel van God en dat hier de beslissingen vallen. Als het gaat over de vraag waar ik straks zal zijn. En of ik nou gered zal zijn of verloren. Of dat ik veroordeeld zal worden of dat ik vrijgesproken mag worden. We kunnen er soms zo apathisch bij zitten. En er zo apathisch naar luisteren. Alsof het over een ander gaat. Ik moest daar een poosje geleden nog aan denken toen die tramschutter in Utrecht, Guk Mentanes, toen die voor de rechter stond. Hoe hij zich daar gedroeg. Hij lachte maar een beetje. Hij spuugde naar de rechter. Hij spuugde zelfs naar zijn eigen advocaat. Dat je dacht, man, besef je wel waar je bent en wat er gebeurt? Je staat op het punt om veroordeeld te worden. Hoe zitten wij, gemeente, onder die aanklachten van de wet? Hoe staan wij voor de rechter van hemel en aarde? Nu al. Onder de prediking van het woord. Apathisch, alsof het over een ander gaat. Of net zoals die tramschutter. Een beetje lachen. Misschien zelfs spugen naar de rechter. Al doe je dat niet letterlijk. Maar de Heere zegt toch in zijn woord. Hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Wat blijft er voor slachtoffer over voor degene die het bloed van het lam vertreden heeft? Ook door zo'n apathische houding, door net te doen alsof het over een ander gaat. Daar beledig je de rechter mee. Hoe staan wij daarin? Dringt het wel goed tot ons door? Want gemeente, we zijn op reis. Op reis naar de rechterstoel, op reis naar het vonnis. En hoe denken wij dan de toren van God te kunnen ontvlieden? Daar gaat het over in de Romeinenbrief. Hoe denken we de toren van God te kunnen ontkomen? Denken we dat dat kan door een lief karakter? Dat is een zegen als je een lief karakter hebt. Maar dat is niet het middel tot de zaligheid. Denk je dat je het kunt doen door de goede daden? Je kunt heel veel goede daden doen in je leven, maar de Heere maakt duidelijk. Het is niet door de werken, opdat niemand roeme. De kerkgang, een reformatorische levensgang, wat kunnen we daar heimelijk op steunen? Nee, zegt Paulus, ik heb al die dingen schade en drek leren achten. Het gaat om het bloed van Christus. Dat alleen kan ons reinigen van alle zonden. Daar alleen kan ik door gerechtvaardigd worden. Dat alleen is het middel dat God behaagt. En om dat nou te leren, gemeente. Dat we alleen door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, God kunnen ontmoeten. Daar ligt vaak wel een hele weg aan vooraf. Om tot die kennis te komen, moet er zoveel in een mensenleven worden afgesneden en afgebroken. We zijn zomaar niet overtuigd van die waarheid dat alleen het bloed van Christus ons reinigt. En je kunt bijvoorbeeld door een ernstige gebeurtenis of door iets wat er in je leven heeft plaatsgevonden, van het ene in het andere leven terechtkomen. Van een wat oppervlakkig leven naar een meer vromer leven. Van een goddeloos leven naar een godsdienstig leven. En dat kan zo zijn doordat er bijvoorbeeld een ziekte heeft plaatsgevonden in je leven. Of dat er een ernstig ongeluk was. Of een aangrijpend sterfgeval. Of wat voor omstandigheden ook. Maar dat je anders wordt. Dat je anders naar de kerk gaat. Dat je anders onder de prediking zit. Dat je anders bidt. En er is ook wel eens een woord voor je bij. En je krijgt wel eens een opening naar boven toe. En je hoort wel eens iets zeggen in de prediking wat je ziel raakt, waar je door ontroerd wordt, ook door het zingen van een psalm bijvoorbeeld. En zo kan er een hele verandering op gang komen. Allerlei dingen gaan de deur uit. Je gaat met zonde breken. Je gaat graag naar de kerk, je leest graag een goede boeken enzovoorts. En vaak gaat dat niet dat je denkt dat het zo nog wel doorgaat. Hè? Van gevoel tot gevoel en van zondag naar zondag. En van kracht tot kracht en van bevinding naar bevinding. Maar er zullen er wel zijn die dat herkennen. Dat gaat op een bepaald moment opdrogen. Je tranen drogen op. En je gebeden die verstommen. Het lijkt niks meer door te dringen. Je ervaringen worden minder. Nou goed, als het dan daarbij blijft, als het maar wat opdroogt, als het dingen gaat ontbreken, maar gemeente, er komt ook wel eens iets anders voor in de plaats. Als de Heilige Geest bijvoorbeeld je hart gaat overtuigen, als hij je gaat overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Als je in plaats van geestelijk, met allemaal zoete bevindingen, moet gaan inleven wat apostel Paulus zegt. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat je op een bepaald moment schrikt van wat er in dat binnenste van je omgaat. En je probeert natuurlijk je overeind te houden, maar het gaat niet. En je dacht van gevoel naar gevoel over te gaan en van bevinding naar bevinding, maar in plaats daarvan kan er een zonde in je openbaar komen en een verzet in je hart waarvan je in het bestaan eigenlijk nauwelijks wist. En met mensen erover spreken, je durft het eigenlijk niet, want ja, die denken allemaal goed van je, die hebben een bepaalde verandering in je gezien en die denken, nou, de Heer is met die man of met die vrouw of met die jongen of meisje bezig. Maar in je binnenste, daar stormt het. Daar komt de vrees openbaar dat je jezelf bedrogen hebt en dat je jezelf het maar hebt gepakt en dat je zelf bent begonnen en dat je het je hebt laten aanpraten. En dan kun je in de kerk horen dat God goddelozen rechtvaardigt en dat vijanden met God worden verzoend. En je kunt horen preken dat de Heer Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat te beleven van deze dingen, gemeente, dat is toch wat anders. Zondaar worden voor God, dat is niet iets wat je door een tekst leert. En niet door een vers. Maar dat moet je leren ook in de praktijk, door te struikelen, door te vallen, door jezelf tegen te vallen en al word je dan wellicht voor de uitleving bewaard, maar dan komt het er in je dromen en in je gedachten nog wel uit. Dat je een goddeloze bent. Dat je een vijand bent. Onbekeerd en onbekeerlijk. En dat is nou bepaald geen aangename beleving, gemeente. Dat is verschrikkelijk als je dat echt beleven moet. Dat je niet alleen je geestelijkheid verliest, dat het niet alleen maar opdroogt, maar dat er aan de andere kant openbaar komt wat Paulus zegt. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En dat je geen gebed eigenlijk meer overhoudt, dan alleen soms maar een zucht naar boven. O God, O God, hoe moet het toch verder? En dan loopt het allemaal vast. En je moet steeds meer gaan buigen en God gelijk gaan geven. En dat de Heer Jezus echt niet te zwaar en te donker heeft gesproken toen Hij heeft gezegd: uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen en kwade begeerlijkheden en hoererijen en dieverijen. En ga heel die lijst maar langs. Zo gij in het recht wilt treden, zo hebben we gezongen. Wel gemeente, dat is iets wat in het geestelijke leven plaatsvindt. Komt en laat ons samen rechten. Maarten Luther zo'n prachtige uitdrukking als hij het even heeft over wat het rechtvaardigend geloof doet. Paulus die begint daarmee in dit hoofdstuk: wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Maar wat doet dat rechtvaardigend geloof, zo zegt Maarten Luther. Hij gebruikt daar de uitdrukking voor: God recht geven. God rechtvaardigen. Begrijpt u wat ermee bedoeld wordt? Dat je God rechtvaardigt. Dat wil zeggen, je gaat God gelijk geven. Ik erken mijn schuld. En ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En dat je geen tegenwerpingen meer hebt. En dat je je niet verontschuldigt. En dat je het niet vergoelijkt en het niet bagatelliseert. God recht geven. Ik was eens aanwezig in een rechtszaak in mijn vorige beroep. En daar stond de verdachte, nog jonge man. En heel de rechtsgang was al grotendeels achter de rug in die zin. De officier van justitie had de aanklachten voorgelezen. Getuigen waren opgeroepen en die hadden hem aangewezen. Dat is die man. Hij heeft het gedaan. Ik heb het zelf gezien. De advocaat was aan het woord geweest en die had natuurlijk allerlei dingen aangedragen. Verzachte de omstandigheden enzovoort. En voordat de rechter uitspraak ging doen, vroeg hij aan die man, zoals altijd gebruikelijk is: heeft u nog wat te zeggen? Want de aangeklaagde heeft het laatste woord voordat de rechter gaat uitspreken. Heeft u nog wat te zeggen? En het trof mij dat die jonge man met gebogen hoofd daar stond en alleen maar zijn hoofd kon schudden. Ik erken mijn schuld, zegt David, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Gemeente, het is juist in die weg waar wij altijd zo tegen strijden. Want een mens buigt niet graag zijn hoofd. En een mens geeft het niet graag toe. Ach, wat is er bij David voor nodig geweest om Psalm 51 te kunnen dichten? Maar het is juist in die weg dat de Heere het middel tot de rechtvaardiging van goddelozen wil openbaren. Zo wil hij plaatsmaken voor het Lam van God. Zo wil hij plaatsmaken voor de middelaar Gods en der mensen. Ik las eens in een preek van Abraham Hellenbroek over Amos 4 vers 12 een heel opmerkelijke uitspraak van hem. Hellenbroek die zegt in die preek, het gaat over de tekst: zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Maak u gereed, u gaat God ontmoeten. En hij schrijft daar ergens in die preek het voorbeeld van een razende olifant. Hij zegt: er is maar één middel waardoor een razende olifant tot stilstand wordt gebracht. Wat is dat middel volgens Hellenbroek? Hij zegt: dat is een klein lammetje. Als een razende olifant een klein lammetje ziet staan, dan zal hij stilstaan. Nou, of dat zo is, gemeente, ik weet het niet. Maar de toepassing die hij daarbij maakte was wel prachtig. De toren Gods kan alleen gestild worden, zo zegt hij, door het lam Gods. Als de toornige God het bloed ziet, dan komt er vrede. Dan is er kalmte. Dan wordt de hitte van Gods gramschap geblust. En gemeente, daar gaat het naartoe. Als de Heilige Geest je ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel, dan maakt hij dat lam noodzakelijk. En een weg van alles afsnijden en van inleveren en van ongeestelijk worden en van vleeselijk worden. Maar juist dan, gemeente, gaat bijvoorbeeld zo'n gedeelte als Romeinen 5 spreken. Want dan gaat het inderdaad over goddelozen. Hoe zegt hij het in vers 5? In vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Als dat dan je bevinding is en als dat dan je ervaring is, geen aangename ervaring, maar dat je het toch inderdaad moet zeggen: ik ben zo'n krachteloos mens. In mij is geen kracht tegen die grote menigte van zonde, van schuld, van wereld, van duivel, van eigen vlees. Ik ben zo'n goddeloze. Zonder God en zonder hoop in de wereld. En hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor die God? Als dan de Heere door zijn Heilige Geest je oog laat vallen op zo'n tekst als deze, op zo'n gedeelte als dit. Mensen vroeger zeiden wel eens: heb je je naam al horen noemen? Als je bijvoorbeeld in de kerk zat onder de preek of je leest in de Bijbel, ben je nou je naam al tegengekomen? Dat als het gaat over goddelozen, dat je de vinger van God recht op je gericht ziet. Gij zijt die man. Jij bent die jongen. U bent die vrouw, jij bent dat meisje. Je hebt gedaan dat kwaad was in mijn ogen en dan herken je je daarin. Dat is je naam, goddeloze, krachteloze. Maar als dat dan open mag gaan, als God door zijn genade en door zijn geest zijn licht daarop laat vallen. Toen wij nog krachteloos waren, is Christus voor de goddelozen gestorven. Dat vijanden met God worden verzoend. En gemeente, hoe vertwijfeld dat je dan ook bent. En hoeveel vragen dat je misschien ook overhoudt. Maar als zo'n woordje dan in je ziel mag vallen. En je gaat verstaan dat Christus gestorven is. Te zijner tijd toen wij nog krachteloos waren. Toen wij goddeloos waren. Dan gaat voor een moment dat licht op in je hart. Je dan verlost mag worden dat Gods genade niet is voor. Dat je verlost mag worden van de gedachte dat Gods genade is voor vrome mensen, voor godsdienstige mensen, voor bevindelijke mensen. En dat je als een lieve vrouw gerechtvaardigd wordt en als een vrome man wordt vrijgesproken. Als je van die gedachte wordt verlost. Maar als je mag geloven, dat je echt eens mag geloven dat God goddelozen rechtvaardigt. En dat je niet meer overhoudt in jezelf dan een goddeloze te zijn. En dat er een streep gaat door al je werken. Dan is het Gods tijd. Onze verlegenheid schept Gods gelegenheid. En dan gaat God de schriften openen en dan gaat God zijn zoon openbaren aan je hart. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En dan zeg je, o God, laat mij dan maar zo'n goddeloze zijn. Laat mij dan maar zo'n krachteloze zijn. Maar als je Christus mag overhouden, gemeente, dan gaat het licht op in je hart. En Paulus die benadrukt dat in dit gedeelte, dat is nu. Vers 9. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Het zijn van die kleine woordjes, gemeente, de Bijbel, waar we soms zo snel overheen lezen, maar die zoveel betekenis hebben. Dat is ook hier met dat woordje nu zo. Nu gerechtvaardigd door zijn bloed. We komen het in dit gedeelte wel een aantal keren tegen. Ook in vers 11. Niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Of in een hoofdstuk later, hoofdstuk 6, vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Goden dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, het eeuwige leven. En in hoofdstuk 8, vers 1, dat bekende vers. En zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wie als een arme zondaar. Wat zeg ik, wie als een doemwaardige zondaar, als een goddeloze de toevlucht neemt door het geloof tot Heer Jezus Christus, die, zo zegt Paulus, is nu gerechtvaardigd. Die is nu verzoend. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt in die gelijkenis van de tollenaar. Die tollenaar die zichzelf zo verfoeide, die zichzelf zo laag achtte, hij durfde maar nauwelijks de drempel over te stappen van de tempel. Hij bleef achterin staan. En hij sloeg op zijn borst, want daar zat zijn kwaal, daar zat de bron van wanbedrijven. En hij durfde zijn ogen niet eens opheffen naar de hemel, want daar woonde de heilige God. Maar het is geen inlegkunde, gemeente, als ik zeg dat hij wel keek naar dat altaar. Want hij had dat gebed natuurlijk ook thuis kunnen bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Nee, hij bad het in de tempel, daar waar de verzoening plaatsvond. Daar waar het bloed vloeide. En daar riep hij dit gebed uit. O God, wees mij de zondaar. Ook dat lidwoordje moeten we niet vergeten, staat er wel niet in de vertaling, maar in het Grieks staat het er wel. De zondaar, dat wil zeggen, er is maar één zondaar op de hele wereld en ik heb geen erg meer in al die andere mensen. Komt en laat ons samen rechten. Er blijven maar twee partijen over, gemeente, in de rechtvaardiging. Dat is God en dat is de zondaar. Heb je geen erg meer in je buurman. Maar dan word ik de zondaar en dan ben ik ook de grootste der zondaren. O God, wees mij de zondaar genadig. En de Heer Jezus die sprak. Zo dan ging deze af gerechtvaardigd naar zijn huis. Op datzelfde moment. Dat die man zijn ogen naar dat altaar sloeg. En dat hij op zijn borst sloeg. En dat hij zei, o God, wees mij genadig. Nu gerechtvaardigd. Nu verzoend. Heeft die tollenaar daar iets van gevoeld? Heeft die tollenaar daar iets van beleefd dat hij gerechtvaardigd naar huis ging? Ik denk het wel. Dat gaat niet buiten de mens om. Heeft hij daar alles van beleefd en alles van gevoeld? En heeft hij daar volkomen zicht op gehad? Dat denk ik niet. Want zondag 23 van de catechismus die zegt, in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Die verbindt dat aan de geloofsoefeningen. Daarom staat er in het laatste boek van de Bijbel in Openbaringen 22... die gerechtvaardigd is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. Bij God vandaan is de rechtvaardiging een eenmalige zaak. Dat is een rechterlijke daad, dat is een vrijspraak, dat gebeurt één keer. Maar bij de mens vandaan, gemeente, juist ook vanwege die overblijvende zonden en zwakheden, moet ik daarin geoefend worden. Moet ik daarin opwassen en in toenemen. En of ik het nu gevoel of niet gevoel, bij God vandaan, de rechtvaardiging is daar niet van afhankelijk. Dat is zoals gezegd die rechterlijke daad. De rechter rechtvaardigt. Hij spreekt vrij. En dat doet hij op grond van het bloed van het lam. De oude Puritijnen die spraken over een gordijn van bloed. Een mist van bloed. God ziet de zondaar als door een mist van bloed. En dan ziet hij geen zonde meer. Dan gaat God de overtredingen van zijn volk voorbij en dan werpt hij die ongerechtigheden in de diepte der zee. En de catechismus zegt, dan ziet God mij aan alsof ik zelf alle gerechtigheid had volbracht die Christus voor mij volbracht had. Begrijp ik dat? Ik begrijp daar niks van. Het is onbevattelijk. Als ik dit wonder vatten wil, zo zegt een dichter, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Maar het geloof moet bij dat woord leren leven. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Gerechtvaardigd door zijn bloed, verzoend zijnde door de dood van zijn zoon. Houd het daarvoor, zegt Paulus. En dat zegt hij natuurlijk tegen mensen die in twijfel zijn. Vanwege die overblijvende zonden en zwakheden. Houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar levend in Christus. Als iemand schuilt bij het lam, toevlucht neemt door het geloof, dan is hij gerechtvaardigd. Dan wordt hij vrijgesproken in en door het geloof in de Heer Jezus Christus. Daar gaat het toch maar om, gemeente. Wie is hij nou voor ons? En misschien kunnen die woorden rechtvaardiging en gerechtvaardigd en verzoend, die kunnen soms zo groot boven ons hangen. En dat je denkt, en wie durft dat nou toch te zeggen? Ik ben gerechtvaardigd. Paulus die begint daarmee in dit hoofdstuk. Dat is nogal wat. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. O ja, er zijn er die dat mogen zeggen. Er zijn er die daar zijn ingeleid. Maar wie durft apostel Paulus dat zomaar na te spreken? Het was dus van een oude dominee. Die had een aantal broeders in de kerkenraad en die mensen die waren eens een keer op een huisbezoek geweest bij een man. En dat was een man met geestelijk leven, maar ze kregen die man niet aan de praat. En dat vertelden ze zo op de kerkenraad en toen ging de dominee daar een keer naartoe en die man die ging spreken. En toen die dominee daar verslag van deed, toen vroegen die broeders: dominee, hoe krijgt u dat toch voor elkaar om die man aan het praten te krijgen? En die dominee die zei: broeders, je moet onderaan de ladder beginnen. Onderaan de ladder beginnen. Niet direct over die allergrootste zaken spreken of zulke grote vragen stellen. Zijn je zonden vergeven? Ben je een kind van God? Dat moet natuurlijk op een bepaalde manier wel kunnen leiden, maar die dominee die zei met pastorale bewogenheid: wie is nou de Heere voor u? En beschrijf dat Lam van God nou eens. Wie is Christus voor u? Wat wilt u dat de Heere u zal doen? Pastorale wijsheid. Door de juiste vragen te stellen. Had ik er maar wat meer van. Maar hoe klein wij zijn of groot ook in het geestelijke leven. De Heere maakt zijn kinderen weldaad van die weldaan deelgenoot. En hij zal ze ook groter maken. Zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Hier in dit leven leert een kind van God leert al roemen. Dat wil zeggen God groot maken. God de eer te geven. Niet roemen in mijzelf, niet roemen in mijn vroomheid, niet roemen in mijn kerkgang, niet roemen in mijn bevindingen, zelfs niet in mijn tranen, niet in de offers die ik breng. Dat moet er allemaal af. Maar ik roem in vrije gunst alleen. Roemen in God. Door Jezus Christus. En dat is niet alleen nu het geval. Ik haast mijn gemeente om ook naar het tweede punt te gaan, want Paulus die zegt ook in vers 11, als hij dan die tegenover elkaar zegt, veel meer dan verzoend zijnde door de dood van zijn zoon. Dus dat is de ene kant. Hij zegt, we worden verzoend met God door de dood van zijn zoon. Gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Dan gaat het over Goede Vrijdag. Maar veel meer dan dat zullen we behouden worden door zijn leven. Dan spreek je dus in de toekomende tijd. Behouden worden door zijn leven, dat wil zeggen door zijn opstanding en door zijn hemelvaart. Veel meer dan de verzoening met God door de dood van zijn zoon is het behouden worden door het leven van de zoon. Die worden als het ware zo, nou niet echt tegenover elkaar gezet, maar het is wel onderscheiden. Zo laat Paulus zien. De verzoening is nu. De rechtvaardiging is hier. Maar straks is er pas het behoud. En dan doelt hij natuurlijk op het eeuwige leven. En ik weet dat eeuwige leven, dat vangt hier al aan. Er is het beginsel van de eeuwige vreugde, dat zegt de catechismus ook. Op grond van het woord. Maar ach, hoe vaak wordt dat niet aangevochten? Hoe vaak is er niet de vrees? Juist ook door die overblijvende zonden en zwakheden. Juist omdat ik dat volkomen geloof niet bezit. En juist omdat die ijver mij ontbreekt om God te dienen zoals hij waard is om gediend te worden. Juist als het na ontvangen genade en na de rechtvaardiging, want Romeinen 7 moet nog komen. In Romeinen 7 gaat Paulus zeggen, en heeft die Romeinen 5 al geschreven. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hoe zal ik behouden worden? Dat is toch de werkelijkheid. Het gaat toch naar de rechtvaardiging niet excelsior, alleen maar omhoog. Nee, dan ga je inleven wat de mensen vroeger zeiden, dat je ja, wel minder zonde gaat doen. Dat kan niet anders. Grote zondaar gaat worden. Dat je steeds meer erbij bepaald wordt wie dat je bent en wie dat je blijft in jezelf. Vleeselijk en verkocht onder de zonde. En soms moet je wel eens tot je schaamte zeggen en ook verknocht aan de zonde. Die heiligmaking, gemeente. Mens nog wel eens overspoeld door de twijfel en door de vrees. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Nou, in die strijd en in die twijfel gaat Paulus de mensen bemoedigen. Hij zegt, er was toch in het begin ook niks van je bij. He, toen de Heere je opzocht, toen de Heere begon in je leven, toen het allemaal begon te veranderen. Dat was geen keus van je eigen hart. Nee, God is begonnen toen je nog krachteloos was. Romeinen, toen jullie nog in de stadion zaten. Toen je nog goddeloos was, toen is Christus al gestorven. Paulus, toen je nog blazende dreiging en moord was. Toen lag je al in het hart van God. Deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam onder de heidenen te brengen. Daar is niks van de mens bij geweest. Gods opzoekende genade wordt niet opgewekt door wie de mens is. Nee, want ze zijn krachteloos, ze zijn goddeloos. Daar is niets in de mens aantrekkelijks voor God. God handelt vanuit zijn eigen welbehagen. Vanuit zijn eigen zondaarsliefde. Paulus zegt, nou, als er dan in het begin niks van je bij is, dan zal het ook op het einde zo zijn dat er niks van je bij is. Veel meer dan toen je gerechtvaardigd werd door zijn bloed. En dat ging ook buiten jezelf om, wat heb je nou als verdachte te zeggen? Als je daar als verdachte staat, je hebt dan wel het laatste woord, maar het meeste in zo'n rechtszaak moet je maar over je heen laten gaan en je hoort dat en je ziet dat. En als de rechter gaat spreken, dan gaat hij ook niet een vonnis vellen op grond van overeenkomsten en een compromis sluiten. En een verdachte hoeft ook niks te doen om die rechter tot andere gedachten te brengen. Rechter, die spreekt recht en dat gaat buiten die verdachte om. Hij heeft alleen maar te maken met de wet. Zo'n rechter kan wel eens medelijden hebben met zo'n man of vrouw die daar voor hem staat en hij kan begrip hebben voor omstandigheden. Maar een rechter mag niet zich laten verleiden om recht te spreken op grond van zijn gevoel. Nee, hij moet recht spreken op grond van de wet. Dat gaat dus buiten die verdachte om. Daar kun je je best niet voor doen, daar kun je niet voor werken. Je bent in de rechtvaardiging passief. Je hoort dat aan. Nou zegt Paulus, nou is het toen buiten je omgegaan, veel meer dan nu. Gerechtvaardigd door de dood van de Zoon van God zul je behouden worden door zijn leven. Die opstanding van Christus en zijn hemelvaart, die zijn zo krachtig. Het bloed van Jezus Christus, dat reinigt je van je zonde. Maar het leven van Christus, dat schenkt je de zaligheid. En wat dient een mens, wat dient een kind van God, gemeente, dan meer te doen dan dicht bij die Christus te blijven. Niet weer in de wet eindigen. En niet in je gevoel eindigen. En niet in jezelf op zoek gaan naar allerlei dingen en op die manier vrijmoedigheid bij elkaar grijpen. Nee, dicht bij het woord, dicht bij de Christus leven. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan wanneer hemel en aarde zullen vergaan. Jongens en meisjes, ik heb onlangs eens een voorbeeld gelezen van die bosbranden in Australië. En er was op een bepaald moment een ploeg brandweermannen en die werden ingesloten door het vuur. Ze zagen dat vuur op zich afkomen en ze konden eigenlijk geen kant op. En wat deden die brandweermannen toen? Die hebben het bos wat voor hen lag ook in de brand gestoken. En de wind die wakkerde dat aan en die waaide dat vuur van hen af. En toen dat vuur, dat bos, dat nog levende bos had verbrand, toen waren die brandweermannen veilig. Want waar al brand is geweest, daar kan geen brand meer komen. Waar het vuur al is geweest, daar zal het vuur ook doven. Zo is het dan geestelijk ook. Je moet daar zijn waar het vuur is uitgeblust. Je moet daar zijn waar de straf al gedragen is. We moeten bij Christus zijn. Daar is de hitte van Gods gramschap op Golgotha op losgegaan. Hij is in de helse vlammen aan het kruishout gestorven. Hij heeft daar alles volbracht. Alleen dicht bij hem, daar is veiligheid, daar is leven, daar is ook behoud. Daar is straks eeuwig behoud, verlost door de dood van zijn zoon, dan geen zonden meer. Daar ook geen gevolgen van zonden meer, daar geen tranen meer over de zonde, daar geen dood meer, daar geen rouw, geen moeite, geen verdriet. Het straks van het behoud, het straks van het eeuwige leven, de schrift spreekt er vaak alleen in ontkennende bewoordingen over. Wat er allemaal niet is. En wat er wel is, dat wordt met allerlei beelden verduidelijkt. Een rivier klaar als kristal, paarlenpoorten, gouden straten, de boom des levens. Het is eigenlijk niet met woorden uit te drukken, zegt Paulus in 2 Korinthe 12, onuitsprekelijk. Dat nieuwe Jeruzalem, dat hemelse paradijs, eeuwig met God. Waar God alles zal zijn en in allen. En waar David geen overspeler meer zal zijn. Waar Petrus geen last meer zal hebben van een dienstmeisje. Waar Maria Magdalena niet meer hoeft te klagen dat ze haar Heer hebben weggenomen. Waar Paulus geen last meer heeft van het lichaam der zonde en des doods. Eeuwig God groot maken, eeuwig in hem roemen, eeuwig hem de eer en de heerlijkheid geven. Wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij de verzoening verkregen hebben. Maar gemeente, het tegendeel is ook waar. En dat moet ook verkondigd worden. Behalve dat eeuwige behoud is er ook een eeuwige verlorenheid. Behalve de hemel is er ook de hel. Dat woord hel, Gehenna in het Grieks, dat komt 12 keer in het Nieuwe Testament voor. 11 keer komt het uit de mond van de Heere Jezus. Uit de mond van hem, in wiens lippen genade is uitgestort. Juist hij waarschuwt zo indringend voor die plaats waar de wening is en de knersen der tanden. Als het geloof in Christus er niet is. En als we niet verzoend zijn met God. En als we niet gerechtvaardigd zijn. Al hebben we onszelf gerechtvaardigd. En al zijn we een trouwe meelevend lid gebleven van de kerk. En dan zijn we een brave burger van Nederland gebleven. Maar dan zijn we niet behouden als we buiten Christus zijn. En gemeente, ik preek ook liever over de hemel dan over de hel. En ik preek ook liever over het behoud dan over de verlorenheid. Maar is het verval in de kerken, ook in onze eigen christelijke gereformeerde kerken, niet juist daaraan te wijden dat er niet meer of weinig meer over de hel wordt gesproken? En dat er weinig meer gewaarschuwd wordt en dat er maar vanuit wordt gegaan dat heel de gemeente zalig wordt. John Bunyan die zegt ergens dat de duivel de aandacht van de hel wil afhebben. Want de duivel weet dat als dat gaat wegen op een mensenziel, dat hij gaat nadenken en dat het niet zo lang zal gaan duren of hij zal gaan vlieden voor de toekomende toren. En juist daarom moet er gewaarschuwd worden. Juist daarom moet er gesproken worden. Daarom moet er gewezen worden op het Lam van God tegen de achtergrond van het verderf. Wij dan, zo zegt Paulus in de Korinthebrief, wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. En wij bidden u, alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. En daarom, gemeente, leven bij dit woord. Leven bij de Christus die in het woord ons wordt aangewezen. Als de enige naam onder de hemel tot de zaligheid. Niet leven bij het gevoel. We zijn daar zo toe geneigd om te leven bij het gevoel en bij het vrome gevoel dan vooral. En als ik dat voel, dan kan ik alles geloven. En als ik dat voel, dan denk ik ook dat God het ook zo voelt en dat God ook zo gelooft. Maar als ik dat dan weer kwijt ben, als ik mijn gevoel kwijtraak, ja, dan kan ik het niet meer geloven en dan geloof ik ook niet meer dat God het gelooft. En Jacobus zegt, dan ben ik een baar der zee gelijk. Dan word ik heen en weer geslingerd. Nee, maak in uw woord mijn gang en treden vast. En wat de apostel ook hier zegt. Veel meer dan. Zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen we door hem behouden worden van de toren. En behouden worden door zijn leven. Toen David in de zonde viel en voor zijn gevoel alles kwijt was, toen lag het wat God betreft nog net zo als toen David Psalm 23 dichtte. God was nog steeds dezelfde voor David als toen hij Psalm 51 dichtte. Ook toen was God nog steeds zijn herder. Toen David moest zeggen, ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Toen was God nog steeds de herder. God had het gesproken. Hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Daar wil de apostel nou de Romeinen in oefenen. Daar wil de apostel ook Gods volk vandaag in oefenen. In zijn onwankelbare trouw. Verzoend, nu verzoend door de dood van zijn zoon. Veel meer dan zul je straks behouden worden door zijn leven. Door zijn opstanding, door zijn hemelvaart. Daarin ligt de garantie. Wat de Heer Jezus Christus zelf zegt tegen zijn volk. Ik leef en gij zult leven. Amen. gezet. Ootmoedig danken wij u, Heere, voor het woord dat gij gegeven hebt. En we bidden u, wilt u zelf door uw Heilige Geest daar de stille naprediker van zijn. En geef dat wij de dingen mogen verstaan zoals Paulus ze ons aanreikt. Goddeloos te zijn, krachteloos in onszelf. Maar dan als een zodanige, door genade te mogen leren zien op dat onbestraffelijke lam dat de zonde der wereld wegneemt. Om door het geloof te schuilen in zijn bloedwonden, waar allerlei vertroostingen in te vinden zijn. En om dan zo door het geloof in uw onwankelbare beloften de reis naar de eeuwigheid te reizen. Aangevochten en bestreden, bevreesd en beangstigd wellicht, maar levend bij uw woord. Dat getuigenis dat eeuwig zeker is en dat slechten wijsheid leert. Heere, wilt u zo geven dat het woord zijn kracht mag doen? Wilt u het zondige en het tekort dat erin was genadig vergeven en het uwe met uw zegen bekronen? Wilt u met ons zijn het verdere van deze zondag? Wilt u ook vanmiddag weer alles geven wat nodig is als uw woord dan opnieuw mag worden gepredikt? En schenk ons zo een gezegende rustdag. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij op Psalm 69 het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Het 14e van 69. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.